Goedenavond, gemeente. Hartelijk welkom hier in de Pauluskerk. Fijn dat u er bent op deze zondagavond. Ook een speciaal welkom aan onze gasten en de mensen thuis die met ons meeluisteren en meekijken. Vanavond gaat dominee De Bree uit Utrecht voor en het orgel wordt bespeeld door Nico Roggeveen. Er zijn vanmorgen twee boeketten bloemen als bemoediging en groet van de gemeente gebracht naar onze buurtbewoner, de heer De Smet, wonende hier aan de Willem de Zwijgersingel, en aan mevrouw Petra Smits. Een kaart als bemoediging en groet van onze wijkgemeente is gestuurd naar mevrouw Christ de Gruil. Zij ligt nog in het ziekenhuis en wacht op een plek op een revalidatie. Tijdens deze dienst houden we een digitale collecte. Bij de uitgang is er ook de gelegenheid om fysiek te geven. Diaken Dirk Hakkersteeg zal straks tijdens het collectemoment uitleg geven over de doelen en hoe u kunt bijdragen. We beginnen deze dienst met het zingen van Psalm 84, vers 1. Hoe lieflijk, hoe goed is mijn Heer. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst toe.
Goedenavond. Zullen we stil worden voor God en deze dienst in Gods hand leggen? Laten we stil zijn. En onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heer, de God die de hemel en die de aarde gemaakt heeft. God die trouw is en die trouw blijft tot een eeuwigheid. En die nooit loslaat het werk wat zijn hand eenmaal begon. In naam van deze God mag ik jou groeten. Genade en vrede van God de Vader, van Christus Jezus de Zoon, door de Heilige Geest. Amen. Als openingswoorden heb ik woorden uit 1 Korinthe 9, passend bij wellicht de Olympische Spelen. Maar goed, ik lees het eerst even voor, want dat heeft alles te maken met waar we in deze dienst over nadenken. U weet toch dat van de atleten die in het stadion een wedloop houden, er maar één de prijs kan winnen. Ren als de atleet die wint. Iedereen die aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. Atleten doen het voor een vergankelijke erekrans. Wij echter voor een onvergankelijke. Daarom ren ik niet als iemand die geen doel heeft. Vecht ik niet als een vuistvechter die in de lucht slaat. Ik hard mezelf en oefen me in zelfbeheersing. Want ik wil niet aan anderen de spelregels opleggen om uiteindelijk zelf te worden gedisqualificeerd. Het gaat vanavond over het volhouden in geloven, naar aanleiding van de Hebreeënbrief, wat we straks gaan lezen, waar een vergelijking staat tussen ook die wedloop lopen, alleen dan de wedloop van het geloof, waarin wij met elkaar oefenen om te volharden. Niet in eigen kracht, maar in de kracht die ons gegeven wordt. En daar zingen we van met Psalm 84, vers 3 en vers 4. Voordat we met elkaar de Bijbel lezen, bidden we om Gods werk in ons midden door zijn geest. Zullen we bidden. Wij danken u, machtige God en Vader, dat we hier samen mogen komen in de kerk. Dat we liederen zingen waarin we moed putten om door te gaan. Waarin we het geloof als het ware naar binnen zingen. Want zonde lukt het niet. Maar dank u dat u ons aan elkaar geeft. Ook om samen onderweg te zijn. In het leven met alles wat waarmee we te maken hebben. En om het met elkaar vol te houden. Door alles heen. U kent ons, u weet wat er in ons leven speelt. We leggen dat voor u neer. Al onze verhalen, onze gedachten, onze emoties. Dingen die misschien in de weg zitten om tot stilte te komen, tot u te komen. Misschien ook wel patronen, keuzes die ons bij u vandaan brengen. Vergeef ons dat. En we danken u dat u ons tegemoet komt, elke keer weer. Dat we de Bijbel open mogen doen in het geloof dat u tot ons spreekt. En wilt u dat ook nu doen? Door uw geest. Dat we in uw woord u ontmoeten. En dat u tot ons spreekt. En dat u ons hart openlegt. En dat u ons woorden geeft en kracht om door te gaan. Bidden we voor iedereen hier. En dat bidden we voor iedere kerk die waar dan ook samenkomt. We verwachten het van u. En we leggen deze dienst in uw hand. In Jezus' naam. Amen. We gaan uit de Bijbel lezen. En dat is uit de brief uit Hebreeën. Hebreeën 12. Belangrijk even om te beseffen, in Hebreeën 11, daar wordt geschreven over de mensen die ons voorgegaan zijn. Mensen die gelovend het leven hebben geleefd en die hebben volhard. En die uiteindelijk een bestemming hebben bereikt. En in het geloof zijn ze ons voorgegaan. Niet altijd per se in het goede, maar ze hebben wel kunnen volharden. En in de Hebreeënbrief wordt dat dan beschreven als al diegenen die ons voorgegaan zijn. En die ons helpen om vandaag de dag ook dan moed te houden. En daar begint dan hoofdstuk 12 mee. En ik had geloof ik doorgegeven heel hoofdstuk 12, maar, of tot en met vers 15, maar ik sla straks even wat over. Maar dat komt wel. Hoofdstuk 12, de eerste aantal versen. Nu wij door zo'n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij elke last van ons afwerpen, evenals de zonde waarin we steeds weer verstrikt raken, en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof, met de vreugde voor ogen die voor hem in het verschiet lag, heeft hij het kruis verdragen en de schande ervan aanvaard. En heeft hij zijn plaats ingenomen aan de rechterzijde van de troon van God. Laat tot u doordringen hoe hij stand hield toen de zondaars zich zo tegen hem verzetten, opdat u niet de moed verliest en het opgeeft. U hebt in uw strijd tegen de zonde uw leven nog niet op het spel gezet. En dan slaan we even een stukje over, waarin nog wat extra aanbevelingen komen. Het accent ligt op dit gedeelte. Vers 12, hef daarom uw slappe handen op, strek uw knikkende knieën en kies rechte paden, zodat een voet die gekneusd is niet verder ontwricht raakt, maar juist geneest. Streef ernaar in vrede te leven met allen en leid een heilig leven. Wie dat niet doet, zal de Heer niet zien. Zorg ervoor dat niemand zich de genade van God laat ontgaan. Dat er geen giftige kiem opschiet die onrust veroorzaakt en met zijn bitterheid velen besmet. En dat niemand ontucht pleegt. Of het heilige zozeer minacht als Esau die voor één enkel bord eten zijn eerstgeboorterecht verkocht. Tot zover de lezing van het woord van God. En wij gaan nu met elkaar zingen, Psalm 119, vers 38 en 40. Psalm 119, 38 en 40. Straks na de preek zingen we lied 968, vers 4 en vers 5. 968, 4 en 5. Geloven. Dat gaat niet vanzelf. Best een klus om te geloven, toch? En om het geloof vol te houden. De Hebreeënbrief geeft in hoofdstuk 12 eigenlijk een hele makkelijke intro voor mij om mee te beginnen. Want het beeld van de sport wordt gebruikt. Ik hou op zich van sport, maar onze hele samenleving ademt sport. Dus het is een handige vergelijking. Geloven als een sportwedstrijd. Of een hardloopwedstrijd staat er zelfs. Je zou kunnen zeggen geloof als een soort marathon, alleen dan in estafettevorm. Waarin wij met elkaar in deze tijd de wedloop van het geloof lopen. En het stokje doorgeven aan de generatie die komt. En het stokje gekregen hebben van de generatie die voor ons liep. Zoiets. Dat is geloof. Volhardend. Rennen. Volhouden. En ik weet niet of je sport. Als ik in Utrecht rondloop om deze tijd, dan word ik overspoeld door mensen die aan het hardlopen zijn. En dat zag ik hier ook wel een beetje. Rondom etenstijd, net ervoor of net erna. Dan allemaal in hele snelle pakjes. En vooral in januari, want dan gaat iedereen starten met sporten. Hardlopen, oefenen, volhouden. Of generatie eronder, die gaan allemaal naar de gym. Zijn die gymmers? Hier en daar dat. Hè? Naar de gym, hè? De sportschool. En dan moet je elke dag trainen. En dan krijg je grote spierballen. Dat is een beetje het idee. Ik heb vier jongens thuis en die gaan alle vier naar de gym. En daar hebben ze echt ontzettend veel voor over. Heel veel tijd, sowieso. Ik kijk met grote ogen en opengevallen mond hoeveel tijd ze kunnen besteden aan de gym, daar elke keer heen te gaan. Heel veel tijd plannen, steeds, hè? Want je moet toch wel elke dag. Want als je niet elke dag gaat, dan mis je een bepaalde training. Ik ben er ook achter gekomen dat je de ene dag dat traint en de andere dag dat, niet alles tegelijk. Maar gewoon heel goed op bepaalde spiergroepen en zo. En er staan er overal busjes in huis met eiwitten, shakes en dingen. En dat wordt allemaal gekocht en betaald. En niet door mij. Dus daar is, ze hebben een hoop geld voor over. Ze hebben een hoop tijd voor over. En ze doen dat samen en ze motiveren elkaar. En ze hebben de bepaalde muziek bij. En dat is helemaal in. Alleen in januari, zeggen ze, is het verschrikkelijk. Want in januari is het altijd tandtoedruk. Vergeef me het woord, maar dat is het woord wat ze dan voortdurend gebruiken. Ik weet eigenlijk nog steeds niet wat het betekent. Maar in ieder geval dat iets heel erg druk is. Heel erg druk, want in januari gaat iedereen naar de sportschool. Maar het is inmiddels februari, dan is de helft alweer afgehaakt. Die overigens wel voor het hele jaar betaald heeft natuurlijk. En gratis rugzak erbij heeft gekregen. 1 maandje betaald. Perfect voor die sportscholen natuurlijk. Want volhouden, dat valt nog niet mee. Nou ja, als dan geloven vergeleken wordt met sporten, of je nou wel of niet sport, maar goed, dan moet je dat toch maar even in je gedachten houden. Of je gymt, of dat je hardloopt, of dat je fietst. Dan is het natuurlijk wel een interessante vraag hoe je in de wedstrijd zit. Hoe zit je in de wedstrijd? Hoe loop je in het geloof? Lukt het een beetje om te blijven lopen? Of zijn er allerlei dingen die ervoor zorgen dat je afgeleid raakt? Zoals je dat dus ook in de sport hebt. Als je gaat trainen voor iets en je denkt, ik vind het een beetje te zwaar en ik ga toch een Netflix filmpje kijken en dan is het alweer wat later en het is koud buiten. En allerlei redenen, ik heb huiswerk te doen of ander werk. Of iemand belt, ik moet nodig een bezoekje afleggen en dan langzamerhand dan train je niet meer en dan gaat het minder goed en dan loop je niet meer. En het wordt steeds moeilijker om weer te gelopen. Eigenlijk is dat dus ook in het geloof. Kan je dat gebeuren? Dat je vol goede moed begonnen bent. Misschien herinner je het nog wel. Misschien is het heel lang geleden dat je belijdenis deed of gedoopt bent. En dat je vol energie en met een mooi visioen. En van dit is het geloof. En je bent gaan lopen en langzamerhand. Ja, er zijn de momenten dat je bijna dreigt af te haken wellicht. Nou, de Hebreeënbrief wil ons bemoedigen vandaag. En de tekst die ik las ook, die wil ons bemoedigen. Want er wordt tegen ons gezegd dat er een massa mensen zijn die de wedstrijd voor ons hebben uitgelopen. Een wolk van getuigen. Een stadion vol mensen die gelopen hebben. Geloofd. En die hebben dat volgehouden. De helden worden ze wel genoemd. Maar als je naar al die namen gaat kijken, dan zijn het misschien wel helden, maar het zijn op allerlei manieren ook wel losers. David is wel een held in het geloof, maar hij heeft ook verschrikkelijke dingen gedaan natuurlijk. Het is niet zozeer de kracht van deze namen, Abraham, Mozes en nog zoveel anderen worden er genoemd, allemaal Bijbelse namen, maar ook naamlozen die niet meer bij naam worden genoemd, maar die hebben volgehouden tot het einde. En die als het ware het geloofstokje hebben doorgegeven aan de generatie daarna en daarna en daarna En dat ze met elkaar de wedstrijd hebben uitgelopen En kijken naar ons. Dat beeld wordt er gebruikt. Dat er toegezien wordt. Niet door mensen die alleen maar supporter zijn, maar die zelf ook weten wat het is. Om vol te houden. Nou, dat zijn mensen vanuit de Bijbel, vanuit de geschiedenis van de kerk. Maar ook dichterbij natuurlijk. Mensen die voor je uit hebben gelopen. Een vader en een moeder of een opa en oma. Of iemand. Aan wie denk je? Wie was voor je een renner in het geloof? Die het je door heeft gegeven. Waar je misschien ook iets van hebt ontvangen. Waar je van geleerd hebt. Best wel mooi om af en toe bij stil te staan, toch? Ze hebben de wedstrijd voltooid. Ze zijn niet meer hier op aarde. Maar we zijn nog wel verbonden, zegt de Hebreeën, zegt heel de Bijbel. We zijn nog wel verbonden. Op de een of andere manier. Ze zijn bij God. En in de aanbidding van God zijn we verbonden, toch? Zij hebben volhard. En je hebt hoop ik van ze geleerd. En dan die wolk van getuigen, dat is een bemoedigend beeld. Maar dat is dan vooral een bemoedigend beeld om je te realiseren dat, dat de wedstrijd heel veel van je kan vragen. Dat het geloof heel veel van je kan vragen. Dat het vraagt om volhouden. Vastberaden staat hier. Of je zou het ook kunnen samenvatten later in vers 7. Dat heb ik niet gelezen. Maar hou vol. Volhard. Staat in de herziene Statenvertaling. Is nog een mooie woord eigenlijk. Bij geloven heb je volharding nodig. Dat je je als het ware ook hard. Ook bij tegenslag. Omdat je weet dat ook in het geloof, in het leven, in je verbondenheid aan God, dat dat soms moeilijk is. Dat het tegenslag kan zijn. Dat je te maken kunt hebben met vermoeidheid. Dat je moe kunt worden van ziel, staat hier. Toe gaat geven aan zonde, staat er. Dingen die je bij God vandaan trekken. Of gewoon mooie dingen die wel prima zijn, niet per definitie verkeerd of zo, maar waar je je aan kunt gaan hechten, zodat je niet meer gefocust bent op de wedstrijd. Je kunt de verleiding hebben om te stoppen met lopen. En misschien ken je wel mensen, vast, die, waar je misschien ooit samen mee liep. Samen ooit geloofde, misschien wel samen in de kerk zat. En ze zijn ermee gestopt. Lukte niet meer, er is iets gebeurd. Of soms zomaar van lieverlee stoppen mensen ermee en er zijn andere dingen belangrijker geworden. We worden opgeroepen om te volharden, om niet zomaar op te geven. En de hele Hebreeënbrief is gericht op een gemeenschap die onder zware druk stond. Die waren dus daadwerkelijk, was de verleiding, of eigenlijk een soort bijna vanzelfsprekendheid van als het je zoveel kost geloven, ja, zou je dan nog wel volhouden? Mensen die vanuit hun heidense cultuur tot geloof waren gekomen, oude patronen hadden losgelaten, oude goden, oude privileges hadden losgelaten, waren Jezus gaan volgen, maar met dat ze Jezus gingen volgen, kwam ook de tegenstand letterlijk in vervolging. Ze kregen de mindere baantjes, het ging ze wat kosten. Sommigen kwamen in de gevangenis terecht. Dat is de situatie van de Hebreeën. En als het je zoveel gaat kosten, dan ga je toch op een gegeven moment je afvragen, is het dit allemaal wel waard? Al die tegenslag. En zoals we toen hadden, hadden we het eigenlijk wel beter. Waarom zouden we niet er dan maar mee stoppen? En de Hebreeënbrief is daarop gericht. Dat dat blijkbaar onderdeel kan zijn van het christelijk leven. Dat je het idee hebt dat je er maar beter mee zou kunnen stoppen. En dan zegt hij, hou vol. En ik dacht, en wellicht, dat weten we allemaal hier wel of niet, dat weet ik dan weer niet natuurlijk. Het is wel eens goed om te zeggen dat geloven moeilijk is. Toch? Om het je leven lang vol te houden. Er zitten hier oudere mensen. Ik weet niet of je al je leven lang gelooft. Maar er zullen misschien wel momenten geweest zijn dat je dacht. Dit allemaal gebeurde. Dat dit gebeurde. Waar is God in het alles? Dat de twijfel soms zomaar naar binnen komt. Of dat je jezelf tegenvalt. En dat je dacht. Zou het lukken? Zou ik het vol kunnen houden? En dat je het misschien wel begrijpt dat mensen er op een gegeven moment ook mee gestopt zijn. En dat ze maar gestopt zijn met naar de kerk gaan en Bijbel lezen en bidden. Maar er zitten ook wel wat jonge gasten hier. En het is ook goed voor je om te weten en om het af en toe even te zeggen. Geloof is niet alleen maar makkelijk. Geloof is zeker ook niet alleen maar leuk. Ik ben soms zelfs een beetje bang dat we te makkelijk tegen elkaar zeggen, of te vaak tegen elkaar zeggen. En vooral ook tegen jonge mensen en tegen mensen die zeg maar, van buiten de kerk gaan geloven. Misschien zijn hier ook wat mensen die op zoek zijn. Dat we dan de neiging hebben om heel erg vooral het verhaal te vertellen hoe fijn het geloof is. En het is natuurlijk heel logisch dat we dat doen, toch? Als er iemand komt die zegt, nou dat christelijk geloof, hoe is dat dan? Wat kan ik daar dan aan hebben? Nou, dan ga je vooral toch vertellen dat het fijn is. Niet dat het ook ontzettend ingewikkeld is vaak, toch? Of dat je ook het gevoel kunt hebben dat God gewoon verborgen is. Of er niet is. Of dat allerlei dingen niet kloppen. En dat je dus ook nog enorm kunt twijfelen als je bent gaan geloven. Dat is een van de dingen die ik vaak terughoor van mensen die tot geloof komen. En het is fantastisch om mee te maken dat er best wel veel mensen de laatste tijd bij het geloof komen. Die horen mij dan praten en zeggen ze, ga ik er ooit weer aan twijfelen dan? Nou, dan zeg ik, ik hoop het niet voor jou, maar heel veel, wel, heel veel. Komen de periodes van twijfel, dan heb je nu een soort heel mooi moment met God en geloof en je laat je dopen en fantastisch. En na een aantal jaar, dan willen we er ook voor je zijn. Je bent ook welkom in de kerk, je bent ook welkom om mee te lopen in die wedstrijd als het je even niet zo lukt, zeg maar dat. En dus kun je het ook maar beter horen, ook als je jong bent. Van harte uitgenodigd om de wedstrijd van het geloof te lopen. Om met Jezus te leven en om samen kerk te zijn. Maar het is niet altijd makkelijk. En God is ook niet altijd zo nabij als we wel eens zeggen. Dat hij altijd voor je zorgt en voor je klaarstaat. Ik geloof dat dat wel zo is, maar je merkt het niet altijd. Er kunnen echt perioden zijn van donkerte. Van diepe twijfel. En ik denk, als dat je nou gezegd wordt, is het misschien op het moment dat er dat soort momenten zijn, dat je dan niet denkt, oh mijn geloof is niet goed, of ik stop ermee. Maar dat je dan denkt, misschien hoort het er wel bij. Net als je aan het trainen bent. Als je een klein beetje iets weet van trainen in de sport. Je wordt beter als je traint, maar je hebt heel veel momenten dat je denkt, ja dag, ik heb er nou geen zin in. Dat hoor ik zelfs van de jongens van mij met de gym. Want dan willen ze een PR halen. En dan willen ze een of ander iets benchen. Zo heet dat. Iets omhoog duwen of zo. En dan moet er dan weer een kilo bij. Nou, dan gaan ze daar helemaal vol voor. En als ze dat dan niet halen, is echt balen. Dan moeten ze dus beter oefenen. En dat doen ze omdat ze die records willen halen. Dat komt allemaal weer door Instagram en zo natuurlijk. Nou goed, misschien is dat dan nog iets goeds aan Instagram. Dat weet ik niet goed. Maar dat je dus oefent. En dat je momenten hebt dat je diep zit en dat je denkt, ik weet niet of ik nog wel door kan. Dat je je traint. Dat je je traint voor de momenten dat het moeilijk is. Nou, dat kan dus ook in het geloof. Je zou kunnen zeggen, gewoon naar de kerk gaan, is een vorm van training. Levert het je dat wat op dan? Is dat de vraag? Ik zal zeggen, het levert je wat op, maar je hebt misschien geen idee wat. Maar je traint jezelf. Je krijgt het woord tot je, je bidt hier, je leert stil te zijn, je beseft dat je hier samen bent, dat je niet alleen gelooft. En misschien ben je morgen deze preek weer vergeten, behalve dat je naar de sportschool gaat, of niet. Maar en zoveel preken en kerkdiensten en zingen en liedjes, je bent het allemaal wel vergeten, maar toch vormt het je. Ben ik van overtuigd. Als je het helemaal niet meer doet, Dan zul je zien wat het effect is. Naar de kerk gaan is een vorm van training. Bidden is een leren bidden. Gewoon dagelijks proberen te bidden is ook een vorm van training. Van oefenen. Je zou kunnen zeggen een geloofsoefening of een geestelijke oefening. Dat is ons gegeven. Om te oefenen, zodat als de momenten komen dat het moeilijk is, dat we het kunnen. Dat je de Bijbel kunt lezen. Dat je je oefent in Bijbel lezen. Dat is een oefening die ons gegeven wordt. Stilte is een oefening. Kun je je in oefenen. Zodat als het echt een keer stil wordt in je leven, dat je niet meteen gaat gillen en wegloopt. Vasten is een oefening. Een geloofsoefening. De lofprijzing. Zingen. Studie. Allemaal geestelijke oefeningen die in de Bijbel ons gegeven worden en in de traditie van de kerk ontwikkeld zijn om ons geloof te beoefenen. Niet dat je grote spierballen krijgt als gelovige, maar wel dat je geloof ook een klein beetje de storm van het leven aan kan. Volharden, zodat je leert volharden. Als het even tegen zit, dat je niet denkt, nou, of als het even niet meer leuk is, dat je niet denkt, ik ga weer. Maar dat je volhardt. In die zin is het altijd natuurlijk een interessante. Hoeveel tijd besteed je nou bijvoorbeeld aan je sport, als je sport, maar misschien heb je een bepaalde hobby of zo. En dan niet moralistisch, hè, maar ik vind het wel leuk om dat af en toe gewoon eens een keer te zeggen. Hoeveel tijd besteed je nou aan je hobby, als je een hobby hebt? Of hoeveel tijd besteed je aan je sport, als je sport? En zet dat eens naast de bewuste tijd die je vrijmaakt om je geloof te oefenen. Ik zei tegen een van mijn kids, die zei, ja, dan moet ik dus de hele dag gaan, moet ik steeds elke keer gaan bidden een uur. Hoe doe je dat dan? Dan had ik weer een prachtige kans om te gaan vertellen dat geloofsoefening niet alleen bidden is, maar dat je nog veel meer variaties hebt. Maar goed, ik snap wel, voor een 15-jarige ga je dat ook niet zomaar makkelijk doen. Maar goed, die gaat wel zo 2 uur naar de sportschool, dan denk ik, nou ja. Als je nou 1/2 doet, 1 uurtje. Volharding dus. Uit het tweede deel wat ik las, haal ik een ander woord naar voren. En daar staat in vers 15. Zorg ervoor dat niemand zich de genade van God laat ontgaan. Volhard. Het is een beetje gericht op jezelf, op je persoonlijk, om jezelf te trainen en om je te laten trainen. Hier worden we gericht op de ander. En als je de wedloop van het geloof wil blijven lopen, dan hebben we elkaar nodig. Let op elkaar. Zorg ervoor dat niemand zich de genade van God laat ontgaan. In de Statenvertaling staat dat niemand... Zorg ervoor dat niemand verachtert in de genade. Dat vind ik gewoon een mooi woord. Verachtert in de genade. Dat je een soort van achterop raakt in de genade. Dat bracht me bij een ander beeld uit de sport. Je hebt altijd hardlopers en je hebt wielrenners. Allebei komt niet zoveel voor, schijnt. Ik weet het niet zo goed. Ik ben een hardloper, ik ben geen wielrenner. Tussen twee haakjes. Maar ik vind het wel mooi om naar te kijken. En als het gaat om dat let op elkaar dat niemand achterop raakt in het geloof, moet ik denken aan een peloton. Ik weet niet of je wel eens de Tour de France of zo hebt gekeken, maar anders leg ik het nu even uit. In een wielrenwedstrijd, dan gaat die hele groep natuurlijk fietsen. Maar niemand fietst in zijn uppie, maar het zijn teams die met elkaar fietsen. En in dat team zitten verschillende kwaliteiten. Sommige mensen zijn heel goed om een berg op te fietsen, de zogenaamde klimmers. Sommige mensen zijn heel goed om keihard een paar honderd meter te fietsen. Dat zijn de sprinters. En je hebt ook mensen die gewoon een soort allround een hele wedstrijd redelijk hard kunnen fietsen. Daar heb je wel wat aan, maar die winnen zelden een wedstrijd. He, dus de klimmers en de sprinters, dat zijn een beetje de winnaars. Nou, niet altijd, maar goed. Als je nou een hele lange wedstrijd hebt en je hebt een sprinter, dan moet je zorgen dat die sprinter aan het eind van de wedstrijd vooraan is. Maar die sprinter is niet zo goed in die hele lange wedstrijd. Dus wat doet zo'n team? Die zorgt ervoor dat ze die sprinter naar het einde van de wedstrijd fietsen. In de hoop dat ze dan nog allemaal bij elkaar zijn. Dat er niet iemand vooruit is gefietst, want dan heb je pech. Maar dat is meestal bij vlakke ritten. Dat is echt een sprinterwedstrijd. Dan moet die sprinter ervoor zitten. En dan kan hij misschien wel winnen. Maar let op, wat gebeurt er? Je hebt een peloton. Die zijn heel hard aan het fietsen met elkaar. Dat is eigenlijk de kerk. Maar, oh nee, dat ga ik straks pas zeggen. Maar die zijn heel hard aan het fietsen met elkaar. En die proberen natuurlijk bij elkaar te blijven. En die proberen er ook voor te zorgen dat er niemand vooruit gaat. Want dan heb je kans dat er iemand wint. Dus die wedstrijd gaat steeds harder en steeds harder. En dat peloton blijft bij elkaar. En als je in een peloton fietst, dan fiets je veel lekkerder. Als je alleen fietst, dan fiets je vol in de wind. Dat is veel ingewikkeld. Maar in een peloton word je als het ware meegezogen met de ander. Maar wat gebeurt er nu als er zo'n sprinter, die niet zo heel veel, ja, die kan dat niet zo heel lang volhouden. En die begint op een gegeven moment naar achteren te zakken in het peloton. Zakt hij naar achteren. En moet je maar eens kijken. Meestal is de focus op de voorkant. Maar soms is het ook best wel eens goed om te kijken naar de achterkant. Wat gebeurt er als mensen het niet meer trekken? Dan zie je dat zo'n figuur in zijn eentje achterop aan het fietsen is. En die probeert in het peloton te blijven. Dan wordt hij nog een beetje meegezogen met de wind. En met de moed der wanhoop, tong op de schoenen, probeert hij. En dan in één keer lukt het niet meer. En dan zie je in beeld, gaat het echt zo, komt vol in de wind, woem, weg. En het peloton dat scheurt door. En deze komt vol in de wind te fietsen. En het is gedaan met de wedstrijd. Maar we zijn een team. Als er een sprinter gelost wordt uit het peloton en het idee is dat de wedstrijd tot het einde vlak blijft, dus dat we moeten gaan sprinten voor de zegen, dan moet het team ervoor gaan zorgen dat die sprinter terugkomt. En wat doen ze dan? Dan wordt er in de oortjes gepraat en dan gaan er een stuk of drie van het team van acht of zo, die laten zich uit het peloton zakken, helemaal terug naar die gast die is gelost. Gaan ze voor hem in de wind fietsen en dan gaan ze proberen hem weer terug te brengen naar het peloton. Niet natuurlijk meteen volle vaart, want hij is zo moe, maar langzamerhand proberen ze hem moed in te praten en dan samen fietsen ze terug totdat ze weer in het peloton zijn, in de hoop dat hij dan een beetje bij kan komen en dan richting het eind van de wedstrijd, dan fietsen ze hem naar voren in het peloton. Ja, dan moet hij zijn ding doen. Dat is de kerk. Zie toe op elkaar, dat niemand achterop raakt in de genade. Dat niemand uit het peloton gaat lossen. Dat je niet alleen maar voor jezelf aan het fietsen bent, met je blik vooruit, maar die af en toe even om je heen kijkt. Hoe gaat het met die? Hey, die heb ik in een tijdje niet gezien. Zal ik eens even bellen? Of app je? Of even langs gaan? Wie mis je eigenlijk? Missen jullie mensen? Wie is er achterop geraakt? Misschien wel je eigen gezin. En ik weet het, je kunt mensen ook niet er altijd bij trekken. Als mensen niet terug willen, oké. Maar als mensen alleen aan het ploeteren zijn in het leven, in het geloof, om allerlei redenen niet meer meedoen in de kerk. Misschien moeten we er dan even uit. Gewoon even uit. Dan laten we het peloton even doorscheuren. We komen zo wel terug, maar we gaan even naar die ene. We gaan hem bezoeken. We gaan even voor hem in de wind fietsen. En misschien dreig je zelf wel af te haken. Je denkt, ik trek het niet meer. Kijk, het allerbeste is natuurlijk dat zo'n sprinter die dat voelt, dat je midden in dat peloton zit en dat hij voelt dat hij niet meer mee kan, dat hij natuurlijk dat gaat zeggen. Dat is moeilijk, dan moet je afsluiten, dan moet je een beetje eerlijk zijn bij elkaar. Het is eigenlijk heel gek dat zo'n sprinter er helemaal uit, en dan, dat ze het dan pas zien. Ligt ook wel aan die persoon zelf op een bepaalde manier. Belangrijk om het te zeggen. Als je nou niet meer meekomt, als het geloof, als de wedloop je te zwaar wordt, als het leven je te zwaar wordt en je denkt, zeg het in het team. Dit is het team hier vanavond, we zijn het team, we zijn een peloton. Zeg het tegen elkaar, het lukt me niet meer, wil je voor me in de wind fietsen? Ik kan even niet meer bidden, wil jij voor me bidden? Weet je, ik kan eigenlijk niet eens meer geloven, ik zou niet weten. Wij geloven wel even voor jou, wij zingen wel even voor jou. Totdat je het weer kunt. Totdat je misschien. Maar ga niet weg. Dat. Volharden. Toezien op elkaar dat niemand achterop raakt. En uiteindelijk natuurlijk in het besef, en dat vind ik een prachtige belofte. Laten we daarbij, vers 2, de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en de voltooier van ons geloof. De vreugde voor ogen die voor hem in het verschiet lag, heeft hij het kruis verdragen en de schande ervan aanvaard. En heeft hij zijn plaats ingenomen aan de rechterzijde van de troon van God. Laat tot u doordringen hoe hij stand hield. Jezus die gaat voorop. En Jezus die is zelfs al voorop gegaan, staat er. Jezus is de, ja, hoe stond het er precies, de grondlegger en de voltooier van ons geloof. Je hoeft het niet in je eigen kracht te doen, al denk je dat soms. Maar hij is de grondlegger van je geloof. Dat je gelooft heb je aan hem te danken. En hij zal het ook voltooien, staat er. Dus het is niet onze eigen kracht. We mogen geloven dat we door de kracht van Jezus de wedloop mogen voltooien. Met je oog gericht op Jezus die voor ons uitloopt, die de wedstrijd volbracht heeft, en tegelijkertijd die door zijn geest met ons loopt, waardoor je geloven mag dat je uiteindelijk nooit alleen bent. Je blik gericht op Jezus die met ons mee loopt, die ons draagt, die onze kracht is. Dat voorkomt, hoop ik, dat we al te veel gaan vertrouwen op onze eigen training. Hoewel belangrijk. Dat we al te veel vertrouwen op ons als kerk, als peloton. Maar dat we beseffen, er is er één die ons draagt. Jezus Christus. Let op hem als je loopt. Volhard. Let op elkaar. Kijk naar Jezus. Amen. Geloven doen we niet alleen, maar we staan op de schouders van de mensen die voor ons uitliepen. En we doen dat in een peloton die door deze wereld gaat. Samen geloven, Samen houden we elkaar scherp. Samen belijden we. En ik wil je uitnodigen om dat te doen. Die belijdenis mee te belijden. Die oude woorden uit de geloofsbelijdenis. Wil je daarbij gaan staan? Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. Ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, ontvangen is van de Heilige Geest, die geboren is uit de Maagd Maria, geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, neergedaald in het Rijk van de Dood, maar op de derde dag opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel. Zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, één heilige algemene christelijke kerk, gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonde, opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. We zingen Dank, Dank, nu alle God, lied 704. God danken en bidden. Heer Jezus, wij danken u dat u de grondlegger en de voltooier bent van ons geloof. Dat bemoedigt. Dat roept soms ook alweer vragen op. Hoe dan? En hoe dan bij anderen? Maar eerst maar dit. Dank u wel. Dank u wel dat we het niet in eigen kracht hoeven te volbrengen. Dat u ons geloof geeft en dat u ons helpt om te volharden tot het eind. En we bidden u voor elkaar dat u ons de kracht geeft om te volharden. Om ons te trainen in het gericht zijn op u. om ons te trainen in het nee zeggen tegen op zich mooie dingen die ons kunnen afleiden. Of daadwerkelijk nee zeggen tegen de verleiding van zonde. Heer, dat we moedig kunnen volhouden. En we bidden voor elkaar dat als dat moeilijk is, dat we voor de dag kunnen komen. En dat we als peloton, als kerk, dat we open en eerlijk kunnen zijn hoe het met ons gaat. En dat er ruimte is om ook te zeggen als het niet gaat. Dat we niet alleen maar de stoere praat hoeven te hebben, maar gewoon eerlijk. Ik bid u dat u ons die genade geeft, zodat we kunnen toezien op elkaar, dat er niemand achterop raakt. We bidden u dat we oog houden voor elkaar en ja, help ons dan ook om die ander tegemoet te komen. Misschien zelfs als die ander dat helemaal niet wil. Geef ons dan de tact en de mogelijkheden om nou, misschien op afstandje, in ieder geval betrokken te blijven in gebed. We bidden u voor bezoekmedewerkers, kerkenraadsleden. Dat u hen volmaakt van uw geest en onderscheidingsvermogen geeft om nou, te vragen, door te vragen, te luisteren. Heer, en dat we zo de wedloop van het geloof mogen blijven lopen. Ik bid dat voor de jongeren die hier zijn, die op hun eigen manier allerlei vragen hebben, allerlei ja-maars wellicht ook, en soms ook wel de vermoeidheid voelen van al die keuzes die er zijn en zoveel leuke dingen die soms veel leuker lijken dan het geloof met u. Heer, bid ik u dat u wijsheid wil geven. En ook mensen om hen heen, vrienden waarmee ze samen ontdekken zullen en mogen hoe goed het is om die wedloop te lopen. We bidden u dat voor uw kerk in Nederland, voor alle mensen die zich inzetten voor jongerenwerk, voor evangelisatie. Help ons om het eerlijke verhaal te vertellen en daarin ook voor te gaan. We bidden het voor onze kinderen, onze kleinkinderen, voor onze vaders, onze moeders, onze opa's en oma's. We danken u voor hen die ons zijn voorgegaan, gelovend. En waar we vandaag eventjes ook bij stilstaan. Dat zij niet meer leven, maar dat we door het geloof verbonden zijn. En dat we zo dankbaar zijn wat we hebben ontvangen in hen. En ik bid u dat u ons dat moed geeft vandaag. En ook in de komende week, in alles wat staat te gebeuren. Heer, wilt u het zegenen. Het werk wat we doen, de ontmoetingen die er zijn, de studies, we leggen het voor u neer. En daar waar we mee worstelen, ook dat leggen we voor u neer. Als er ziekte is, als er zorgen zijn, als er vragen zijn, als er dingen ingewikkeld zijn in onze relatie, in ons zelfbeeld, u kent ons. Ik bid u dat u ons draagt. Dat u ons zegent. En dat u ons ook tot een zegen maakt voor andere mensen. We bidden om uw vrede. Uw vrede dichtbij in ons land. We bidden om wijsheid voor de regering. We bidden om uw vrede in al die conflicten die er zijn. In alle onzekerheden. Heer, deze wereld, we leggen hem voor u neer. In het geloof dat u haar in de hand houdt. En wij danken u en wij prijzen u om uw goedheid en uw trouw. In de naam van Jezus. Amen. We gaan bijna ons laatste lied zingen. Dat is lied 835. Jezus, ga ons voor. Maar eerst is er gelegenheid om je gaven te geven in de collecte en dat zal toegelicht worden.
Goedenavond, gemeente. Ik mag u ook vragen te volharden in het omzien naar elkaar en te geven in de gave. En allereerst is de diaconale collecte en die is vandaag bestemd voor Midden-Oosten en het meebouwen aan vrede in verschillende regio's. En met name verscheurde regio's. Vrede in het Midden-Oosten lijkt vaak ver weg. Angst, wanhoop tekenen het dagelijks leven. Toch blijven we hopen voor een vredige en betere toekomst. Lokale kerken spelen daarin een grote rol en Kerk in Actie ondersteunt hen door het geven van noodhulp en het bieden van bestaanszekerheid in deze tijden van vredeopbouw. Van harte aanbevolen. En ik mag u ook de collecte voor de kerk aanbevelen, want zo mogen we in onze stad blijven bezig zijn om Gods woord door te dragen. Mag ik daar ook vragen uw giften voor te geven. Vergeet u bij de uitgang de melkbus voor het nieuwe werelddiaconaat thema niet en de grijze zendingsbusjes voor onze zendingswerkers. U kunt geven digitaal via uw kerkapp of via de QR-code in de bank. En zometeen bij de uitgang sta ik met de collectezak voor het diaconale doel en met de schaal voor het kerk. Mag de Heere uw gaven van harte zegenen. Dank u wel.
mag van hier gaan en je gedragen weten door de zegen van onze God. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader, de gemeenschap met de Heilige Geest is met u en met alle die u lief zijn en die door u heen mogen delen in zijn zegen.
Niet uit.